bespreken dat jullie ongetwijfeld ook zal interesseren, want het schurkt enorm aan tegen waar wij het nu al over hadden.
Argos, de boeken.
Want van tijd tot tijd bespreken wij nieuwe onderzoeksjournalistieke boeken in Argos. En dat doen we vandaag met vaste recensent Mark Chavan. Welkom, Mark.
Goedemiddag.
Nu van de correspondent Was van NRC. Welk boek heb jij bij je om te bespreken?
Het heet Moneyland, een zoektocht naar het verborgen geld van de superrijken en de multinationals. Van de Engelse onderzoeksjournalist Oliver Bellow.
Oké. En Moneyland. Twee flauwe vragen. Waar ligt het en wie wonen er?
Heb je wel de kern van het boek te pakken.
Is dat zo?
Moneyland is een land waar jij en ik nog niet geweest zijn. Dat ligt onder de aardoppervlakte. Daar kan je alleen komen als je heel veel verkeerd geld hebt.
Verkeerd geld?
Heel verkeerd geld. En de mensen die daar wonen zijn de mensen die verkeerd geld hebben geschapen, gestolen en het hebben laten witwassen en het ergens anders weer uitgeven. Moneyland, volgens een becijfering die natuurlijk moeilijk echt goed hard te maken is, omslaat 8% van al het geld in de wereld. Dat klotst rond de aardbol, is zonder uitzondering fout en we kunnen er niks mee doen. We kunnen het niet aanraken en we kunnen het ook niet tegenhouden. En uiteindelijk, zegt het boek, ondermijnt het de democratie. Want dat geld is zo overdonderend veel voor die relatief weinig bezitters ervan, dat ze alles kunnen omkopen.
En want dat is natuurlijk ook een kern. Het gaat om krankzinnig veel geld. Geldstromen die niet te beïnvloeden zijn door goedwillende mensen. Maar het is in handen van maar een heel klein groepje. Verhoudingsgewijs.
Ja, hij begint zijn onderzoek bij Janukovic, de vorige president van Oekraïne. Toen die met de Maidan-opstand op een goed moment het hem te heet onder de voeten werd, is hij met zijn helikopter weggevlogen. En toen vonden een aantal mensen, waaronder onze moedige verslaggever, vonden een gat in het hek van zijn villa. Dat bleek een extreem opulent paleis te zijn met golfcourses, sauna's, gouden kranen en oneindige rijkdom, kunstschatten, Picasso's, om je mond mee af te vegen. En wat het allermooiste was, dat ze ook ontdekten dat in de vijver een hele partij papieren gedumpt was, waarvan sommigen nog niet gezonken waren. Die dreven daar een beetje en die zijn eruit gevist en in een van de sauna's te drogen gehangen. En daaruit bleek dus hoe de hele constructie was.
Daar bleek de hele financiële constructie.
Dat was dus zijn gouden fonds waarmee hij dit hele onderzoek kon beginnen. Hij wist natuurlijk wel dat er rijken waren. Hij wist wel dat er zwart geld was.
Maar hoe het in elkaar
zat.
En hoe het met elkaar verweven is allemaal ook. Want Moneyland is niet. Zijn niet allemaal aparte geldstromen. Ik mag aannemen dat het ook allemaal weer met elkaar, dat er raakvlakken zijn.
Er zijn knooppunten.
Ja, knooppunten.
Eén knooppunt was een adres, nummer 29 Harley Street.
Londen.
Merkte hij in Londen. Vroeger was die straat bekend vanwege hele dure privé medisch specialisten. Waar je naartoe ging als je niet door de National Health wilde laten opereren. Op nummer 29 hebben een aantal vooraanstaande dokters gewoond. En nu blijkt het bedrijf te zijn dat vennootschappen maakt. En op hetzelfde een legale bezigheid om een vennootschap op te richten. Alleen het zijn allemaal vennootschappen die op de Maagdeneilanden en Sint Kitts en Nevis en de Marshall-eilanden en
dit land of
Frederik, ga ietsje dichter bij de microfoon.
In Nederland of dat niet?
Nou, ik wilde net zeggen, er zijn natuurlijk ook min of meer tussen haakjes beschaafde paradijzen als Zwitserland en Nederland. Nou, hebben dat, ook allemaal.
Dat is de drieslag van Moneyland. Eerst wordt het geld onrechtmatig gestolen in een gouverneur van een provincie in Nigeria of
Angola. Dat is even wat ik heb diagonaal het boek even gezien, een enorm hoofdstuk over de corruptie in Angola inderdaad.
Het zijn allemaal landen waar de democratie niet functioneert en waar de begroting niet gecontroleerd wordt en waar veel geld, ontwikkelingsgeld of ander geld, gewoon verdwijnt. Maar dat moet dus witgewassen worden, want je kan er ook niks mee in die landen. Dat gebeurt via, ik zal maar zeggen, de Maagdeneilanden types.
Dan krijg je die beroemde offshore-constructies.
Dan krijg je allerlei offshore-constructies... Ja. Waarbij vaak de ene firma de andere bezit... en die wordt door een derde firma gecontroleerd... waarbij ook landen als Luxemburg, Nederland, Malta... andere EU-landen een voorname rol spelen. We hebben daar niets om trots op te zijn.
Nee.
En dan uiteindelijk komt het geld, dat is het derde stadium... komt boven waar het leuk is om het uit te geven. Bijvoorbeeld in Londen, Miami, Los Angeles, New York. Plekken waar het fijn is om voor honderden miljoenen... een appartementje te bezitten. En maar dat is waar. Hij houdt dus ook, deze Oliver Below houdt in Londen... met een vriend die er ook door gefascineerd is... houdt die kleptocratie-tours. Je kan zo'n open busrit boeken... En die verhalen zijn zo extreem ingewikkeld. Ze komen op een hele middag rondrijden door Centrum en West-Londen... waar al die villa's staan. Komt hij maar aan 7 of 8 villa's toe, want dan is het al bijna donker. Zo ingewikkeld zijn die verhalen die hij erbij te vertellen heeft.
Ik met dat diagonaal lezen zag ik ook... dat wilde ik jou natuurlijk vragen, bizarre voorbeelden van mensen... De bewoners van Moneyland die nationaliteiten kopen... Die onschendbaarheid kopen, die zelfs zo ver gaan... dat ze een draagmoeder in een bepaald land... hun kind daar laten dragen en baren... zodat dat kind belastingloos
elite.
Kan erven. De haren reizen je te bergen. Mijn vraag is het... je wil het namelijk bijna niet geloven... maar is het een overtuigend boek... Overtuigt hij jou van het bestaan van Moneyland? Ja. En de slechtheid van de bewoners daarvan? Ja. Ja?
Het boek is... ik heb me er... Aan de een kant is het heel fascinerend lezen... aan de andere kant is het zo verschrikkelijk wat je de hele tijd tegenkomt... dat je het wil wegleggen en in de goedheid van de mens... je verder wil verdiepen en poëzie gaan lezen. Het is zo gruwelijk hoe arme volkeren worden bedrogen door hun leiders... Maar minstens even erg hoe ons soort landen, zal ik maar zeggen... daar gewoon aan meehelpen. En ik moest eraan denken... nadat ik dit gelezen had, zag ik gisteren het nieuws... dat Nederland een van de landen is in de Europese Unie... die alle voorstellen van de Europese Commissie... om iets te doen aan die belastingparadijs-situaties... continu blokkeert. Nederland zegt gewoon nee, want nee. En dan in die week waarin onze minister Wopke Hoekstra... dus heel stoer in Parijs... namens Oranje en Blauw optreedt...
Ja.
Wordt door diezelfde Hoekstra en zijn ambtenaren... namens Nederland in de EU gezegd... maar we doen er niks aan. Aan de geldwitwassen en
want eigenlijk,
belastingparadijs.
Precies, want wat hij... hoe heet hij? Below, hè? Wat zegt hij zelf?
Below.
Wat Below beschrijft is... Goed, landen als Angola, Nigeria, maar ook Oekraïne, Oezbekistan, weet ik veel. En dat is de eerste stap. De tweede stap komt dus Nederland vrolijk om de hoek kijken. Want dat zijn de landen die het faciliteren. Die gewoon zorgen dat Moneyland gebouwd kan worden.
Ja, waar trustmaatschappijen zijn. Waar heel veel advocaten daar werk voor doen. Allemaal legaal. En waar Nederlandse banken heel veel geld doorlaten. Ik denk dat die boete van 750 miljard voor ING... dat het topje van de ijsberg is.
Voordat we over gewoon hoe het boek geschreven is... wat je mist, wat je nog graag had gezien... eventjes waar we het net over hadden... over hoe gevaarlijk onderzoeksjournalistiek kan zijn. Deze Below, ik zal de fout niet meer maken... is ook compromisloos, want hij noemt landen, mensen... met naam en toenaam, dat deze man nog levend rondloopt. Wordt hij niet bedreigd?
Nou, dat is inderdaad een betrekkelijk wonder. Hij vertelt ook terloops over onderzoekingen waar hij heel ver was... en die hij niet heeft kunnen publiceren. Hij publiceert delen in The Guardian en in andere bladen. En hij verwijst naar 2 onderzoeken die hij niet heeft kunnen publiceren... omdat de smaadwetgeving in Engeland zodanig is... dat je ongelooflijk hard onderuit geschopt kan worden... en verschrikkelijke boetes naar je hoofd krijgt. Zodat hij gewoon dat niet kan publiceren. Terwijl alles erop wijst dat hij er bijna mee klaar was. Maar hij kon het niet publiceren. Omdat die boeven dure libel lawyers in dienst nemen.
Maar goed, dan mag hij dus nog van geluk spreken... dat dit alleen nog maar juridische tegenwerking is. En niet al een kogel of een mes.
Ja.
Wonderlijk. Wat mis je in het boek? Ik heb het eventjes diagonaal doorgelezen en ik moet je zeggen dat het mij ook wel ging duizelen af en toe.
Nou ja, dat is precies mijn punt. Het is overweldigend en het is dus heel indrukwekkend en ook heel moedig. Hij is heel ver gegaan, letterlijk naar al die eilanden toe en heeft met al die onzinnige functionarissen gepraat die hem gewoon uitlachen. Van zo van, als wij het geld niet witwassen, doet het volgende eiland het wel, gaat u weg. Maar waar die niet veel aan toekomt, is niet alleen van hoe moet je hier wat aan doen. Dat is natuurlijk, hoe kan ik de wereld redden? Dat is misschien ook een ander vak. Dan moet je geduld hebben en de Verenigde Naties een tweede leven gunnen. Waar die ook niet zo erg aan toekomt, is het analyseren. Hoe is het mogelijk? Hoe dat in die landen dat gebeurt. Nou ja, geen democratische traditie, dat kan je allemaal voorstellen. 52% van al het Russisch geld is in handen van Moneyland. Gewoon het halve land is gestolen.
We zitten hier allemaal een beetje te trillen op onze stoel. Maar hij komt dus niet met een analyse van hoe het komt.
Ik zou van hem ook wel een boek willen lezen waarin hij analyseert, al was het maar alleen voor de EU, letterlijk welke regels er zijn die dit mogelijk maken. En hoe landen ook als Nederland en Luxemburg en Zwitserland,
dat consequent ook maar vol blijven houden.
En Malta en Cyprus. Het volhouden en wat ze allemaal tegenhouden om dit gaande te laten blijven.
Want dat is natuurlijk ook wel een conclusie, denk ik, die je kan trekken als jij zijn boek, waar we enige structuur in missen, maar goed, leest, is dat het van het allergrootste belang is dat je niet als individuele staten iets gaat doen. Want dat geld is, zoals hij zegt, dat is internationaal, dat is wereldwijd. Moneyland is overal ergens. En dat je wel degelijk met elkaar moet optrekken. Ook Engeland, ook na een Brexit. Ja. Dat je juist met elkaar wetten zou moeten maken die internationaal gelden. Want daar ontbreekt het nu aan, daarom kan je er niets aan
doen. Het rare is dat je dus een verschrikkelijke race to the bottom ziet. Van als een ander het overneemt van ons, dan krijgen wij geen inkomsten uit al die vage firmaatjes en die advocaten en die bankjes die we hier runnen. Maar nergens wordt natuurlijk uitgelegd hoeveel dat oplevert. We herinneren ons allemaal het Unilever afschaffen van de dividendbelasting verhaal van vorig najaar. Daar werd eigenlijk ook niet berekend hoeveel die 2 miljard per jaar zou gaan opbrengen. En het rare is dat Nederland dus zich verzet tegen alles wat het belastingparadijs Nederland aantast. Maar er wordt alleen maar geschermd met banen in Amsterdam op de Zuidas. Maar hoeveel dat opbrengt en hoeveel schade het ons bezorgt.
Dat
wordt allemaal niet berekend. En daar zouden we met z'n allen in dit veilige journalistieke land heel veel aandacht voor moeten vragen.
Jan Meijers van NRC, misdaadjournalist. Bekijk jij, als jij zit voornamelijk in de drugs, cocaïne en zo, maar kijk jij naar geldstromen?
Ik ben een beursverslaggever. Er zit een paar fascinerende dingen. Kijk, misdaad en kapitalisme gaan echt hand in hand. Het is altijd zo geweest. En er zijn ook wel economische theorieën waarbij je ziet dat eigenlijk, zeg maar, een wat er in Rusland is gebeurd, dat eigenlijk het voorstadium van het echte kapitalisme is. En dat ook ons kapitalisme, denk aan de VOC, in onze Gouden Eeuw, tussen aanhalingstekens, dat was natuurlijk ook gewoon een vorm van roverskapitalisme. En twee, we hebben gisteren zitten kijken naar de strafeis tegen Willem Holleder. Mm-hmm. Willem Holleder en zijn inmiddels overleden vriend Cor van Hout hadden al in 1994 de Antilliaanse vennootschap Levensvreugd, waarin de aandelen waren gestald van de bedrijfjes die het eigendom hadden van de Rosse buurt in Alkmaar.
Die beroemde buurt.
Ook daarvoor geldt het. En het is eigenlijk zo dat de Amsterdamse recherche al sinds 1996 weet dat geld zit er, maar het is nooit gelukt om het te bewijzen. En daar zie je dus dat, zeg maar, het economische belang om dit soort structuren in stand te houden is altijd groter dan de behoefte om de criminelen die van dit soort structuren gebruik maken te vangen.
Nou, dat is een opwekkend einde van dit gezellig samen zijn, Mark. Toch?
Ja, het raar
als
is dat
waar is wat Jan zegt, dan bestaat Moneyland of we willen of niet. En dan krijgen
het
we het ooit meer weg.
Het is dat we ons soms opwinden over grote bedrijven, high-tech en anderen die geen belasting betalen via legale constructies. Dat is op zichzelf wel erg. Maar hier heb je nog de criminele onderbuik van datzelfde tolerante systeem ook.
Mark Chavan hoorde u met de bespreking van het boek Moneyland van Oliver Bellow, uitgegeven bij Thomas Rapp. Zeer de moeite waard, lijkt me, om te lezen. En dit was Argos. Wij zijn er volgende week weer. De eindredactie was in handen van Harry Lensink. Techniek Alfred Koster. En zometeen kunt u luisteren naar de collega's van Radar. En dat gaat over elektronica-gigant Samsung, die gedupeerde consumenten niet terugbetaalt. Desondanks een heel erg mooi weekend.